Nou, we hebben nagedacht in het lied over dat woord van God. Ik wil beginnen met één tekst uit 1 Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 15. Waarover dat woord ook iets wordt gezegd. En dat is de moeite waard. 1 Timotheus 1, vers 15. Daar lezen we het volgende. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te behouden van wie ik de voornaamste ben. Nou, dat is dat woord door God gegeven, vol van schatten nieuw en oud. En het spreekt van eeuwig zalig leven. En ik ga deze tekst even toelichten met een ervaring die we hebben gehad de afgelopen tijd tijdens onze vakantie. We waren op een bepaalde middag, namiddag, in Elspeet. Dat is een heel religieus, godsdienstig dorpje in en op de Veluwe. En daar was ook een bijeenkomst van Presence. En de bedoeling was om op de Bible Belt in de verschillende dorpen ook te zijn. Onder andere Elspeet, maar ook later in Putten en ook in Alblasserdam en heel veel andere dorpen zijn ze geweest om daar juist de mensen aan te spreken die niet de zekerheid hebben van het heil, van het geloof. En we hebben een paar mooie ontmoetingen gehad. Een van de ontmoetingen was als volgt. We waren in Elspeet en daar stonden we voor een winkel die nog open moest gaan. En dat duurde even en er stond ook iemand anders te wachten. En die had een zwarte broek aan en een wit overhemd. En het duurde even voordat de winkel openging. En die meneer die daar stond, die riep over de straat naar iemand die voorbij kwam rijden. Hallo, hoe is het met jou? Maar die man die gaf geen reactie. En toen opnieuw, nog luider, en die man reed gewoon door. En toen zei hij, ben je soms doof? Zei hij iets hard. En toen zei ik, ja, dat kunnen we allemaal worden, hè, doof. Nou zei hij, die man is haast 90. Ja, ik zeg, kun je je voorstellen dat hij doof is? En u bent waarschijnlijk jonger. Ja, hij was jonger. En toen zei ik, we kunnen ook doof zijn voor het evangelie. En toen begon hij een heel verhaal. Ik zeg, ja. Ja, zegt hij, maar dat evangelie, dat die blije boodschap, hij noemde het blije boodschap, dat woord niet, dat moet wel toegepast worden door de Heilige Geest. Dat moet van het hoofd naar het hart. En hij wees toen op zijn buik. Ik zeg, het hart zit iets hoger. En toen kregen we met hem een gesprekje en daar was niet doorheen te komen, werkelijk niet. Hij wist heel veel van de Bijbel. En uiteindelijk, toen wilde hij het gesprek afbreken, denk ik. En toen zei hij, trouwens, uw vrouw heeft een broek aan. En zei hij, dat is mannenkleding. En daarmee was het gesprek afgelopen. Toen draaide hij zich om en liep hij naar binnen. Ja, dat woord is betrouwbaar en alle aannemingen. Die man heeft het zo vaak aangehoord. Maar hij heeft het nooit aangenomen. En toen we die bijeenkomst van Presence hadden, toen heeft Gerda een mooi getuigenis mogen geven. En ik was ook gevraagd om iets te vertellen uit de Bijbel. En toen ben ik bij dit vers begonnen. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. En toen heb ik erbij gezegd, heel veel mensen hier hebben het woord aangehoord, al decennia lang, en hebben het nooit aangenomen. En toen zag Gerda, dat vertelde ze na de hand, dat een vrouw ineens zo deed naar de hoofd. En die stond, oh, zei ze, wow. En toen na de hand hoorden we dat ze, er was ook een doopvond, hadden ze neergezet. Heel mooi, ze hebben een heel groot doopvond, mobiel doopvond. Dat gaat naar elke bijeenkomst mee. En toen zei ze van, ja, ik heb het zo vaak gehoord, maar ik heb het nooit aangenomen. En die is diezelfde middag nog gedoopt. Dat is heel mooi om dat mee te maken. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Ik ben toen begonnen dat preekje met te zeggen, Ik ben met iemand van de Bible Belt in Ethiopië geweest. Dat was Gerco Limburg. En ik zeg, ja, en op een zondag toen reden we daar. En ik heb dat hier, dacht ik, alles verteld hoor, maar ik vind het wel heel mooi. Toen reden we daar en toen zagen we ineens een hele groep vrouwen lopen, keurig in wit linnen kleding. En Gerco zei toen, maar gaan die naartoe? Ik zei, die gaan naar de kerk. Oh, zegt hij, bij ons op het dorp gaan ze dan in het zwart. En die gaan in het wit. En zo ben ik ook begonnen met dat preekje in Elspeet. Ik zei, ja, of je met een zwart kostuum naar de kerk gaat, dat is niet zo'n probleem, dat mag van mij. Als je van binnen maar wel wit bent, want daar gaat het om. En het is het bloed van Jezus dat ons reinigt van elke zonde. En toen heb ik iets gezegd over een hele bekende tekst die jullie allemaal kennen uit Jesaja 1, vers 18. Waar dan de Heere God zegt tegen de Israëlieten: al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1, vers 18. Als je met een zwart kostuum naar de kerk gaat, prima. Het mag ook helemaal in het wit, akkoord. Je mag in de kerk je handen omhoog doen en God prijzen. Je mag ze ook naar beneden laten en God prijzen. Ik weet dat ik ooit eens tegen iemand zei, zou je niet wat meer je kunnen uiten over je geloof? En toen zei die persoon van, ik dans in mijn hart. Nou, dat is mooi, hè? Je hebt mensen die dansen in hun hart. En je hebt mensen die dansen zoals Mirjam voor de ark uit. En dansen met hun lichaam. Er zijn geest, ziel en lichaam. Dus dat mag allemaal. Maar als je maar dit weet, dat het bloed van Jezus je gereinigd heeft van elke zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En ik weet dat iedereen hier waarschijnlijk de Heer Jezus Christus al kent en heeft aangenomen. En dat niet alleen aangehoord, maar het ook heeft aangenomen. Maar dat kunnen jullie doorgeven aan anderen, want dat evangelie moet wel doorgegeven worden. En het tweede tekst die ik toen genoemd heb is uit Psalm 51, vers 9. Dat is de helft van 18, makkelijk te onthouden. Vers 9. En daar zegt David het volgende. En dat is wel heel mooi zoals hij dat zegt. Hij heeft gezondigd met Batseba. Psalm 51, vers 9. Een ernstige zonde. Dat kan dus ook een gelovige overkomen. En nu spreken we tot gelovigen. Tot ons, om maar even zo te zeggen. En dan zegt David het volgende in Psalm 51, vers 9. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht niet voor mijn zonde. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Dat kan, hè, dat je de vreugde over je heil kwijt bent. Het heil ben je niet kwijt, maar de vreugde over het heil ben je kwijt. Ja, en David heeft het over witter dan sneeuw. Dat is vaker gezegd, ook ik heb dat hier vaker gezegd, maar dat trof mij toch weer opnieuw. Want David zegt daar, ontzondig mij met hyssop. En ik denk dat David toen gedacht heeft aan de uittocht uit Egypte. Want dat is een van de eerste keren, misschien wel de eerste keer, dat het woordje hyssop genoemd wordt in het boek Exodus, hoofdstuk 12. Laten we even naartoe gaan. Witter dan sneeuw. En hyssop, ontzondig mij met hyssop. Exodus 12. prachtige geschiedenis, de uittocht uit Egypte. De Israëlieten hadden het ongelooflijk moeilijk. Het was een soort holocaust geweest in Egypte. Dwangarbeid, tot en met. Veel zijn er ook overleden door die dwangarbeid. In de hitte van de dag stenen moeten bakken. Ongelooflijk. En dat is eigenlijk ook wat onze toestand weergeeft als we nog in de macht van de boze zijn. Hoe we dan verdrukt worden door de boze, door Satan. En dan komen die plagen in Egypte, 10 plagen. En bij de 10e plaag wordt dan de oudste zoon van het huis gedood van de Egyptenaren. Maar de Israëlieten moesten ook iets doen. En dan beginnen we in Exodus 12, vers 1. En dan lezen we het volgende. Dat is 1500 jaar voor de komst van Christus. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Het burgerlijk jaar toen was al lang op streek. Het was het 7e maand eigenlijk van het burgerlijke jaar. Maar ineens werd dat veranderd in deze kalender. Dat is het godsdienstige jaar, het religieuze jaar. Het burgerlijke jaar, de 7e maand, werd ineens de 1e maand voor de Israëlieten. En zo is het ook bij de bekering. Het wordt helemaal nieuw. We veranderen van datum. Als je aan iemand vraagt hoe oud ben je, kan die 2 data opgeven. De datum van zijn geboorte, van zijn verjaardag. En hij kan de datum van zijn wedergeboorte aangeven. Niet iedereen weet precies wanneer die wedergeboren is, maar wel dat hij wedergeboren is. Niet wanneer, maar wel dat je wedergeboren bent. En dat blijkt uit honger, uit dorst naar het woord van God. Niet uit een soort traditie naar het woord van God. Dat kan, hè, dat je het aanhoort, jaar in, jaar uit. Prachtig vindt, maar het nooit echt er wat mee doet. Maar dat het echt voor jezelf leeft. Deze maand zal voor u het begin van de maand zijn. Nou, dat kan voor nu iemand een woord zijn. Vandaag kan voor jou het begin van de maanden zijn. Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe geboorte, als je de Heer Jezus Christus aanneemt. Vers 3 spreekt tot heel de gemeenschap van Israël: op de 10e dag van de maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor het lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, 1 nemen overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Opmerkelijk, hè? Al de goden van de Egyptenaren. Alle demonen waaronder de Egyptenaren gebukt gingen. De macht van Satan. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Een prachtige geschiedenis. En ik denk dat David, toen hij bad: ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn, daaraan gedacht heeft. aan de uittocht uit Egypte. Een lam dat geslacht moest worden. Een lam dat ze in huis moesten nemen. Van de 10e tot de 14e dag. Ze hadden allemaal de gelegenheid, klein en groot, om naar dat lam te kijken. Het lijkt wel alsof het boek Exodus een klein beetje licht wil werpen op de Heer Jezus Christus. Die hier 33 jaar onder de mensen verkeerd heeft. Gewandeld heeft, getest kon worden als het ware. Was hij het echt? En vooral de laatste week, toen de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden geprobeerd hebben hem op allerlei manieren te laten struikelen, tot val te brengen. En de laatste dag, toen Pilatus en Herodes en alle anderen moesten erkennen dat in hem geen zonde was. Zelfs de vrouw van Pilatus heeft dat moeten erkennen. Hij was de volmaakte. En dat blijkt ook, want van dit lam in het boek Exodus wordt gezegd zonder enig gebrek. Je ziet die vader als het ware naar de kudde gaan en door die kudde heen lopen. En naar alle lammeren die daar zijn kijken. Waar vind ik een lam dat geschikt is om te sterven? En uiteindelijk vindt de vader van het gezin een lam. Zonder enig gebrek. Het kon ook een geit zijn, een lam. Zonder enig gebrek. En dan neemt hij dat lam en brengt het naar huis. En dan snijdt hij het lam de nek door. En laat het bloed weglopen. Ze moesten een lam nemen, staat er. Vers 3. Nemen. Ze moesten het lam bewaren, in bewaring houden van de 10e tot de 14e dag. Maar uiteindelijk was het bedoeld om geslacht te worden. Dat prachtige beestje van een jaar oud. En sommige uitleggers denken dan aan de woorden uit een van de psalmen, waarin gezegd wordt: neem mij niet weg in het midden van mijn jaren. En dat is dan een profetisch woord dat slaat op de Heer Jezus Christus, die in de kracht van zijn leven heeft moeten geven. Bewaring, maar dan slachten. En dat gebeurde dan tegen het vallen van de avond. En je zou kunnen zeggen, dat is het avondoffer dat door heel het Oude Testament iedere keer terugkeert. Het avondoffer tegen het vallen van de avond. Slachten. Maar het was niet voldoende om het te slachten. Dat is geschiedenis. De Heer Jezus Christus is geslacht. We zien een lam staand als geslacht. Het was niet voldoende, ook toen in Exodus 12, dat het lam geslacht werd. Wat moest er gebeuren? Elke vader moest een bundeltje hyssop nemen en dat dopen in het bloed van het lam. En dat is wat die man in Elspeet zei. Het moet door de Heilige Geest wel toegepast worden. Het is niet voldoende om te weten dat het lam geslacht is. Daar is niets aan te veranderen. Dat is gebeurd. Dat is geschiedenis. Maar wat moet je doen? Je moet het toepassen op je eigen leven. En dat kan alleen de Heilige Geest. Die kan uiteindelijk je hart ervoor openen, je ogen ervoor openen of je oren ervoor openen. Want God roept. Dat woord is betrouwbaar en het aannemen waard. Het moest ook gestreken worden aan de bovendorpel en aan de deurposten van het huis. Ze zullen het bloed nemen. Het was geslacht, maar dat was niet voldoende. En het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Dat is de toepassing van het heil. Het is als met een appje, hè, een app die je downloadt, maar die je niet installeert. Hij staat op je mobieltje, maar je hebt hem niet geïnstalleerd. Hij is er wel, maar het werkt niet. Je moet hem installeren. En dat is wat vaak mist bij mensen die zich gelovig noemen. Ze hebben het aangehoord, ze weten heel veel van de Bijbel, maar ze hebben het nooit toegepast op hun eigen leven. Het is niet door hen heen gegaan. Het is aan de buitenkant gebleven. En het moet echt toegepast worden in ons leven, zoals hier dan het bloed genomen wordt en aan de deurposten gestreken wordt en aan de bovendeur, aan de huizen waarin zij het zullen eten. Je zou kunnen zeggen dat zijn de deurposten van ons hart, om het even zo toe te passen. En de bovendorpel van ons hart. Zodat de boze geen vat meer op ons krijgt. Hè? Zoals het in het boek Openbaring zo mooi staat, in Openbaring 12. Ze hebben hem, de boze, overwonnen door het bloed van het lam. Maar ook door het woord van hun getuigenis. Geloven met je hart, maar belijden met je mond. Door het woord van hun getuigenis. Dan zul je behouden worden. Dus die twee dingen zijn uitermate belangrijk. En ze hebben hun leven, zegt Openbaring 12, niet lief gehad tot de dood toe. Ze waren bereid om te sterven voor het geloof in de Heer Jezus Christus. Prachtige geschiedenis. En dat is wat David, denk ik, waar David denk ik aan dacht toen hij zei: ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Was mij als het ware door dat bloed van het lam, door het bloed van Christus, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Al waar ik zonde als scharlaken. En scharlaken, dat krijg je heel moeilijk uit een wit kleed. Of ook karmozijn. Dat zijn kleuren die je er niet uit krijgt. En zo zijn er zonden die je er maar niet uit krijgt. Die zo diep geworteld zijn in ons hart, dat ze een grondige reiniging nodig hebben. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Die moet over ons komen, die moet ons hart ervoor openen. Als het gaat om de man die daar zo zwart-wit stond voor die winkel, die gebruikte dat gewoon als een dood excuus. En die wilde niet komen. En die wilde, denk ik, gewoon zijn leventje doorgaan op de manier waarop hij dat deed. Maar als je hunkert, als je verlangt, als je smacht naar God en naar de levende God, ja, dan open je je hart en dan kan de Heilige Geest zijn werk doen. Maar ook dat was nog niet voldoende, dat het gestreken werd aan de deurposten van hun hart, van hun, in dit geval de deuren natuurlijk, van het huis waar ze waren. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Ze moesten zich als het ware één maken met het lam. Ze moesten het vlees eten, op vuur gebraden. Het mocht niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. En misschien dat dat iets zegt van het vuur van God dat het lam verteerd heeft. Dat het lam heeft, ja, zoals dat dan in het Nieuwe Testament duidelijk wordt, dat het lam van God geslacht is, dat hij onder de toren van God heeft moeten zijn, de Heer Jezus Christus. En dat zij zich dat moesten gaan realiseren, hoe ernstig dat was. En dat wij dat ons ook moeten realiseren als we denken aan het offer van Christus. Hoe ernstig dat geweest is voor hem. Als je in het Johannesevangelie leest, in Johannes hoofdstuk 6, dan wordt dat misschien een klein beetje duidelijk. Johannes hoofdstuk 6, in vers 54. Daar zegt de Heer Jezus dit. Vers 53. Jezus dan zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in hem en ik in hem. Ja, dat zijn toch wel hele bijzondere woorden. Hele ernstige woorden ook. Je volledig realiseren wat het de Heer Jezus Christus gekost heeft om ons, om mij te redden. Zijn vlees eten, zijn bloed drinken. Alleen een gestorven Christus kon ons redden. Maar zijn sterven heeft alles te maken met de 33 jaar voorafgaand aan zijn sterven. Namelijk zijn perfecte leven hier op aarde. Hij moest wel van de 10e tot de 14e dag als het ware in bewaring genomen worden. Het moest blijken dat hij de perfecte was. Het perfecte offer dat gebracht moest worden. En dan moesten ze het eten met ongezuurde broden. Nou, over de ongezuurde broden wordt in Exodus 12 vanaf vers 15 tot en met 20 iets gezegd. Dat moeten jullie thuis maar lezen. Hoofdstuk 12, vers 15 tot en met 20. Over de ongezuurde broden. Maar als we in het Nieuwe Testament het even opzoeken, dan wordt dat ineens heel duidelijk in 1 Korinthe 5. Want daar staat het volgende. En dan denkt Paulus ook terug aan de uittocht uit Egypte. 1 Korinthe 5. Daar staat dit in vers 6. En dat vergeten we nogal eens. Daarom zegt Paulus, weet u niet? Weet u niet dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd. En dat is onze positie in Christus. U bent ongezuurd. Maar dan moet ons leven er wel mee in overeenstemming zijn. Adeldom verplicht, want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Dat is Exodus 12. Het paasfeest, het Pesachmaal en het feest van de ongezuurde broden. Die twee horen bij elkaar. Wees heilig, want ik ben heilig, betekent dat. Dus ons leven moet ook in overeenstemming zijn met wat we geloven. Met het lam dat geslacht is. En ze moesten het eten met bittere kruiden. Nou, daar zijn verschillende gedachten over. Sommigen denken dat dat te maken heeft met Exodus 1, vers 14, waar het volgende staat. Exodus 1, vers 14. Ze maakten de Egyptenaren het leven bitter voor hen, voor de Israëlieten, door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee ze hen moesten dienen, met harde hand. En dat ze als het ware herinnerd werden, toen ze de bittere kruiden aten, aan die enorme, zware mishandeling en verdrukking die ze hadden moeten ondergaan. Anderen zeggen, ja, misschien dat dat meer te maken heeft met, even toegepast op ons als gelovigen van het Nieuwe Testament, dat we ons moeten realiseren dat het lijden van Christus zo bitter geweest is. Zijn bittere lijden. We hebben er ook aan gedacht deze morgen bij de tekenen van brood en beker. Ze mochten daarvan niets rauw eten, niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Heel wonderlijk, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. Het hele lam. Dat het vlees ja, gegeten zou worden, ja, die botten kon je natuurlijk niet opeten. Maar wat er van overbleef, moest ook verbrand worden. Helemaal verbrand, mocht niks van overblijven. Heel opmerkelijk. Het is wel mooi dat de schrijver zomaar eens tussendoor zegt, iets verderop in Exodus 12, u mag er geen been van breken. Wonderlijk, hè? In het Oude Testament, u mag er geen been van breken. En dat wordt dan aangehaald door Johannes in het Johannesevangelie. Dat er geschreven staat, geen been zal er van gebroken worden. En dat klopt, want het staat in het Oude Testament. En de Romeinse soldaten, gingen aan de Heer Jezus voorbij. Bij de moordenaars deden ze dat wel, maar bij de Heer deden ze dat. Lijkt wel alsof ze de Bijbel gelezen hebben, dat hadden ze niet. Maar God staat boven alle dingen. U mag er geen been van breken. Dus met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden moest het verbrand worden. Het hele lam moest worden verbrand. Niets mocht ervan worden overgelaten. En hoe moesten ze het eten? Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. Met haast zou je kunnen zeggen. U moet het met haast eten. Het is een Pascha voor de Heer. Klaar om te vertrekken. Daarom staat er ook, hij komt spoedig. Totdat hij komt. Als wij het avondmaal eten, dan doen we dat. Niet met haast in die zin dat we binnen een uur het allemaal achter de rug moeten hebben. Maar wel dat we ons realiseren dat hij vandaag kan komen, de Heer Jezus Christus. Met haast. We moeten bereid zijn, we moeten klaar zijn. Onze lendenen omgord, bereid om te dienen. Om elkaar te dienen, maar ook de mensen van de wereld te bereiken met het evangelie. Die kostbare boodschap. En je krijgt zoveel gelegenheden. Ik had een beetje problemen met de spiegels van mijn caravan. Die kon ik niet goed plaatsen. Toen kwam er een man die tegenover onze caravan stond naar mij toe. En die ging ook op zondag keurig zwart en wit naar de kerk lopend. En die zei, meneer, mag ik even met u praten? Want ik heb een idee voor een andere spiegel. Ik zei, nou, dat is mooi. Dus hij liet mij een andere spiegel zien. Maar ik zei, nou, die is wel duur, zeg. Ja, zegt hij, niets is gratis. Ah, dacht ik. Ik zeg, behalve het evangelie. Dat had hij niet verwacht natuurlijk, want zij praten niet zo makkelijk over het geloof. Hè? Hebt gij geloof? Houd het voor uzelf, staat er in Romeinen. Dat is niet de bedoeling van die tekst. Maar ze zeggen het wel zo, hè? Dat moet gewoon een beetje onder ons blijven. Dus dan krijg je een gesprek, maar je komt er niet echt doorheen. Je komt er niet echt doorheen. Moedig is dat, hè? Als je zo in zo'n soort van, ja, hoe moet dat zeggen? Je bent gebonden. Je bent gebonden. Echt gebonden. En ze blijven ook gebonden als niet iemand dat doorbreekt. Om dan toch dat heil in Christus te kunnen ontvangen. En dat moet dan soms op een hele krachtdadige manier. En misschien dat dat bij die man ook gaat gebeuren. Hij vertelde dat hij kanker heeft. Natuurlijk een hele ernstige ziekte. En dat je dan toch, ja, nog leeft. Dat vond hij heel fijn dat hij nog mocht leven. Dan hoop je dat zo iemand de ogen open gaan. En dat hij het heil in Christus ook mag leren kennen. Dus we hebben ook gelegenheid om anderen te dienen met het woord. En we hebben zoveel mogelijkheden. Zoveel geweldige mogelijkheden om kort iets te zeggen. Of iets uit te delen. Een mooi traktaatje. Een klein traktaatje. Een groter traktaatje. In alle ontmoetingen die je met mensen om je heen hebt. Want de tijd is kort. De Heer Jezus komt spoedig. Hoe eten we het? Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten. Laten we dat maar even toepassen op wat Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 6. Dat onze voeten geschoeid moeten zijn met het evangelie van de vrede. We gaan op oorlogspad, maar dan het evangelie van de vrede. Want het is de geestelijke wapenrusting. Hè? Je zou zeggen, nou, een soldaat op oorlogspad. Maar we hebben een boodschap van vrede. We hebben het evangelie van de vrede. Daarmee gaan wij op oorlogspad. Daarmee kunnen wij de boze tegemoet treden. En dan is het zo bijzonder dat er staat in vers 12 van hoofdstuk 12. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Die Egyptenaren die zuchten onder de afgoden en achter de afgoden zitten de demonen. Die de mensen binden, ketenen, waardoor ze niet bevrijd kunnen worden. In het boek Jesaja, in Jesaja 19, daar staat een tekst die we hierop kunnen betrekken. Jesaja 19, daar staat het volgende, vers 1. De last over Egypte, dat is een profetische boodschap die Jesaja heeft, die hij met zich meedraagt, die voor hem is als een last en die hij kwijt wil. En zo kan het zijn dat iemand een boodschap heeft die hij kwijt wil, waarvan hij weet, die moet ik doorgeven. De last over Egypte. En wat staat er dan? Zie, de Heere rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. Allemaal beeldspraak natuurlijk, hè? Op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor zijn aangezicht. En het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste. De afgoden van Egypte. Die hebben gebeefd voor het aangezicht van de God van Israël. De Yahweh van Israël. Voor het lam dat geslacht werd. En de Heere God had gezegd, als ik het bloed zie, dan ga ik aan jullie voorbij. Is God dan bloeddorstig? Het was het bloed van het lam. Later het bloed van zijn eigen zoon. Die vrijwillig dat offer is geweest. En God kan nu aan ons voorbij gaan. Omdat het bloed van het lam ons heeft vrijgepleit. Maar niet alleen dat, ook ons heeft verlost van de macht van Satan. Van de macht van de demonen. Het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. We hebben het vaker gezegd, we zijn veilig door het bloed. Maar we worden zeker door het woord. Veilig door het bloed. Maar we krijgen pas zekerheid door het woord. Als we ook geloven wat God zegt. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Er is een mooi traktaat, veilig, zeker, gelukkig. Waarin dan een beschrijving wordt gegeven van twee huizen in Israël. Beide vaders hadden aan de deurposten en de bovendeurpost het bloed gesmeerd. En in het huis was bij de ene vader grote blijdschap. En de zoon in volmaakte rust. En bij de andere was de zoon in onrust en in angst. En toen werd de vraag gesteld, hoe komt dat nu? Heeft je vader niet het bloed aan de bovendorpel en aan de deurposten? Jawel, maar ja, het kan toch zo zijn dat, misschien dat. En daarom, ik ben pas zeker als ik uiteindelijk in de hemel kom en ik dan op mijn sterfbed een ruime ingang krijg. En tot die tijd blijft het hopen. Is het nooit helemaal zeker. Terwijl die andere zoon zegt van ja, ik ben even slecht als de buurjongen. Wat ik allemaal uitgespookt heb in mijn leven, die wil het niet horen. Maar ik heb het wel beleden en erkend dat ik God, dat ik de Heer Jezus nodig heb. En ja, dat is even dan vertaald naar onze tijd. Hè? Maar ik schuil achter het bloed. Ja, zegt die man die dat interview houdt van. Maar die buurjongen naast je, die is bang. Maar heeft hij dan niet gezegd wat de Heere God heeft gezegd, wat zijn woord is? Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Niet alleen het aanhoor, aanneming waard. Dat hij heeft gezegd, als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Dat moet zekerheid geven. Dus allebei de zonen waren veilig. En zo zijn er heel veel mensen die misschien best wel veilig zijn, maar nooit tijdens hun leven de zekerheid hebben gehad. Er is ook heel veel namaak, heel veel fake. Misschien ook wel onder ons. Maar ook daar. Maar als we het woord geloven, is er ook zekerheid. En dat is wat Johannes zegt in zijn brief. Daar wil ik mee afsluiten. 1 Johannes 5, vers 13. Prachtig vers. 1 Johannes 5, vers 13. In het voorafgaande zegt Johannes ook iets heel bijzonders in vers 10. Wie in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. En nu komt het. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dat is een krachtig woord, hè, als je dat kunt zeggen naar mensen zoals ik net even noemde. Omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn zoon. Dus het is maar niet vrijblijvend als je zegt van ja, maar je maakt God tot een leugenaar als je niet gelooft wat hij heeft gezegd. En dan gaat het verder. Dit is het getuigenis, dubbele punt, luister goed. Dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Dus niet wie de juiste dogma's heeft. Of wie de juiste leer aanhangt. Maar wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan besluit hij met deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Nou, ik heb dat vaker gezegd, hè. Je moet je voorstellen, je krijgt een prachtige witte envelop. En de geadresseerde is: dit heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God. En de afzender is 1 Johannes 5 vers 13. Johannes. Maar de brief is wel dichtgeplakt. En je mag nooit de post van een ander openen. Wie opent nu deze brief? Aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Alleen die mag de brief openen. En als je hem dan opent, dan zegt Johannes: deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dus dan weet je het ook. Dan is het niet alleen iets van: ik hoop dat ik er ooit kom. En ik hoop dat God me een ruime ingang geeft en een uitgang in dit leven. En tot die tijd weet ik het niet zeker. Maar dit heb ik jou geschreven, als je gelooft in de naam van de Zoon van God. Met dit doel dat je weet dat je eeuwig leven hebt. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En dat woord, dat is betrouwbaar. En alle aanneming waard. En als je denkt van: ja, maar ik ben de slechtste, dan zegt Paulus dat hij de grootste is van de zondaars. Heel wonderlijk dat hij dat daar zegt. En als er voor hem redding was, terwijl het toch wel een hele nette, zou je kunnen zeggen, onberispelijke fariseeën was. Dus niet echt iemand met uitbrekende zonde, maar een keurig kerkmens, zou je kunnen zeggen. Een keurige vergaderingbroeder, zou je kunnen zeggen. Maar hij moest wel echt wedergeboren worden. Want het helpt je allemaal niks als je niet echt opnieuw geboren bent. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden. Van wie ik, zegt Paulus, de voornaamste ben.